Ja. Weet je waarom? Omdat God hier is.
Amen.
Jezus is hier.
Yes.
En zo langzaam maar zeker lijkt het net alsof het remnant overblijft in, in deze gemeente. Het overblijfsel. He? Dat die overblijven. Maar laten we daar niet op letten. Laten we niet op kijken. Jezus had er 12. Toen had hij er nog 10. Toen werden het er weer 11. Maar die hebben wel de hele wereld veranderd. Amen.
Amen.
Amen. Weet je, van de week waren we redelijk druk met van allerlei dingen. En het leek erop alsof gewoon de voorbereiding voor vandaag een beetje in de knel kwam. Maar God geeft gewoon weer tijdstippen tussendoor. En hij is gewoon, We begonnen vanochtend de bidstond. Waar begint hij mee? Met de psalm. En wat stond er in die psalm? We schuilen bij de Allerhoogste. Je kijkt naar de liederen, de teksten, zul je zo meteen zien. Als je goed de liederen tot je hebt door laten dringen. En dan komen er zo, ik haal dit uit de lied, ik heb dat eruit gehaald, ik heb dit ontvangen. In de gebeden. Ik kan amen zeggen, we zijn klaar. Het is bizar. Weet je wat de titel is van mijn preek? Blijf in de schaduw van de Allerhoogste.
Amen.
Blijf schuilen bij de Allerhoogste. Laten we gaan kijken. We gaan kijken naar Gods woord. En ik wil doorgaan op wat we de laatste tijd besproken hebben. En 2 weken terug, de wereld en de kerk die viert Pasen. Kruisiging en de opstanding van Jezus. Daar hebben we het toen ook over gehad. Maar ik heb het ook toen gehad over, als je in je modderpoeltje wil blijven zitten, dan laat Jezus je er ook gewoon zitten. Net zolang totdat wij de keuze maken dat we het zat zijn om het zat te zijn om in onze modderpoel te zitten. En dat we zeggen, ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met mijn omstandigheden. Ik ben klaar met wat er over mijn leven is uitgesproken. Ik ben klaar wat er gebeurt in mijn leven. Wat geen zegen is. Ik ben klaar met wat de doktoren over mij uitgesproken hebben. Want als ik werkelijk met Jezus wandel, dan word ik gij geheel anders. Amen. In de kern zijn we het al. Want wij laten ons oude leven achter, dat verzuipt in dat water, om het maar eens op z'n Hollands te zeggen. En we staan op in een nieuw leven met hem. Toch? De dood is overwonnen. En we hebben eeuwig leven met hem. Zolang we met hem blijven wandelen. Want als wij weglopen bij hem, lopen we ook weg bij onze redding. Het is het evangelie van Peter Pan die vertelt, eens gered, altijd gered. Je kunt je redding verliezen. God haalt hem niet weg. Hij houdt zich aan zijn verbond, wat hij sluit, zijn huwelijksverbond. Maar wij lopen vaak bij hem weg. Toch? En vaak willen we dat niet eens, maar zijn het de omstandigheden die ons wegdrukken. Of het is gewoon onze eigen wijsheid die ons wegdrukt. Die ervoor zorgt dat wij drukker zijn met andere dingen dan met hem. Pieter heeft vorige week gesproken over, weet u het nog? Ja, en wat deed hij? Dwars door alle omstandigheden heen koos hij ervoor om als een hinde te staan juichen, jubelen, dansen, springen. Lichtvoetig, zoals Mohammed Ali in zijn beste tijden lichtvoetig door de ring heen ging. De beste die er ooit door de ring heen gegaan is. op zijn gebied. Maar het heeft hem niet geholpen om de hemel in te komen. Die lichtvoetigheid. Want dat gaat alleen maar door Jezus Christus. En vandaag gaan we kijken naar eigenlijk de dingen die jullie allemaal gezegd hebben. En er staan twee verhalen centraal. 1. David en Goliath. Hij weer? Ja, dat verhaal weer. Maar vanuit een ander perspectief. Iedereen kent het verhaal van David en Goliath, toch? Goliath stond aan de ene kant met leger. Israël stond aan de andere kant met leger. David kwam, nam 5 stenen. 1 voor Goliath, 4 voor zijn broers. Wist je dat? Die 5 stenen waren niet voor Goliath. Hij had er nog een paar, want hij had er nog een paar op de korrel. En David komt, slingert met zijn slingertje, Goliath plat, kop eraf. David heeft er een mooi zwaard bij, legt het in zijn tent. Jee, overwinning. Geweldig verhaal toch, wordt altijd zo verteld. Maar er zit een veel diepere geestelijke boodschap onder. En de tweede, ja, die vind ik natuurlijk heel erg mooi. Er waren 3 mannen en ze gingen in het vuur. En ik ga je zo meteen wat dingen laten zien vanuit mijn praktijkervaring van 36 jaar spelen met vuur in dat verhaal. Wat absoluut niet mogelijk is dat dat goed gaat. Maar het ging wel goed. Toch? Waarom? Zij schuilden bij de Heere. En als je schuilt, waar denk je dan in eerste instantie aan? Schuilen is wegkruipen, ergens wachten, dikke onweersbui. We gaan even schuilen in het bushokje. Wat doen we dan? Gaan we droog zitten, wachten tot de bui voorbij is, toch? Dat is ons perspectief van schuilen. Maar schuilen heeft ook een ander perspectief. Je kunt schuilen en toch actief zijn. De wereld snapt dat ook, hè? Er zijn mensen die kunnen even niet meer functioneren en die gaan dan even schuilen in een kliniek of ergens om tot rust te komen. En dan is het veilig. Maar in dat schuilen, wat gebeurt er? Therapie. Wat is therapie? Actief zijn. Bezig zijn. Aan jezelf werken. Om weer op je beentjes te komen. Toch? Alleen maar stilzitten bij schuilen gaat je niets opleveren. Sterker nog, je komt steeds verder in de modderpoel te zitten. Want je hebt veel te veel tijd om hier in die kokosnoot die bolwerken die daar zitten hun werk te laten doen. In plaats van dat ze neergehaald worden en afgebroken worden. En Jezus is net zo. God is net zo. Als wij stil blijven zitten op die stoel, weet je wie er dan lacht? Satan. En die komt ook hier, hè? Denk nou niet dat de duivel en zijn vriendjes niet in de kerk durven komen. Er zijn heel veel kerken die bestuurd worden door hem.
Huh?
Ja. Helaas wel. Zonder dat we het weten en beseffen. Maar hij komt binnen. Als hij zelfs bij Jezus in de woestijn durfde te komen als enige, denk je dan dat hij niet in een kerk durft komen? Hallo? Maar prijs God dat hij zo stom is om in de kerk te komen. Want dan kunnen wij laten zien wie er overwinnaar is. Hebben we over gezongen, toch? Als hij hier niet komt, als hij zijn maatjes niet stuurt, kunnen we ook niet laten zien wie er overwinnaar is. Dus het is gewoon een zegen als hij hier komt. Want hij is al lang verslagen. En hij is nog dom ook. Want hij brult met een gebit zonder tandjes. Want die zijn er op Golgotha al lang uitgetrokken. Maar weet je wie hem iedere keer een kunstgebit geeft? Wij. Wij geven hem een kunstgebit waarmee hij kan kauwen en kan bijten. Maar als wij gewoon, net als Mohammed Ali, zijn tandjes gewoon eruit houden. Eruit laten. Kan hij brullen wat hij wil. Maar op het moment dat jij zegt, in Jezus' naam, met de vinger Gods. Ik gebied je nu. Wegwezen. Wat doet hij dan? Buigen, gehoorzamen en naar de put van de hel gaan. Daar horen ze thuis. Dat is de autoriteit die wij hebben. We zingen over overwinning. Maar wanneer gaat de wereld zien dat wij overwinnaars zijn? En als we eenmaal overwinnaar zijn, kunnen we ook zelfs meer dan overwinnaar worden. Is niet geweldig? We gaan eerst lezen Handelingen 5. En Lidie sprak het net uit. En ik ga het lezen. Dit is de vrucht wanneer wij dicht, Handelingen 5 vanaf vers 12, wanneer wij dicht in de schaduw van de Allerhoogste blijven. Wanneer we dicht bij Jezus blijven. En onder handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij aan aansluiten. Maar het volk stelde hen hoog. Ha. Dus de religieuzen, de farizeeërs, en ook die hebben we vandaag de dag nog steeds meer dan in overvloed. Die dorsten zich niet bij hun aan te sluiten. Maar wie vonden hun geweldig? Het volk. Ha. En des te meer werden er toegevoegd die de Heer geloofden. Tal van mannen zowel als vrouwen. Zo zelfs dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde. Zou dat niet geweldig zijn? Dat we in Doesburg lopen, of in Doetinchem lopen, of in Terborg lopen, of in Azewijn, wereldstad nummer 1 in Nederland, lopen. En dat, weet je waar het ligt? Nog nooit van gehoord. Wel, er ligt ongeveer 150 kilometer van Rotterdam af. Ja. En dat ze de matrassen op straat leggen, als wij langskomen lopen. Zou het toch helemaal geweldig zijn? Waarom? Opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand zou vallen. En ook de menigte uit de steden van rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht de zieken en onreine, door onreine geesten gekwelde mede. En zij werden allen genezen. Lieve mensen, dat is niet alleen voor 2000 jaar terug, dat is ook voor nu. Voor vandaag de dag. En ik zie uit naar de dag waarop dat gaat gebeuren. En ik accepteer het woord wat je over mijn vrouw hebt gesproken. Dat als zij door de stad loopt en de schaduw valt op iemand, dat ze zullen genezen worden. Dat wij gewoon langs het kruisvaart wandelen en achter ons allerlei geschreeuw begint. En wij ons omdraaien, dat we er gewoon iemand uit de rolstoel zien opstaan en gaan wandelen. Zou het toch geweldig zijn, of niet? Dan hebben we geen passion in Doetinchem nodig. We hebben Jezus in Doetinchem nodig. En dat is veel belangrijker. En wel door zijn kinderen heen. Niet door mensen die, met alle respect, die niet geloven, die een verhaal vertellen. Maar door wedergeboren kinderen Gods, vervuld met de Heilige Geest, die wandelen in de kracht van de Geest. Die heeft de wereld nodig. Dat heeft Doetinchem nodig. En niet alleen Doetinchem, heel Nederland. En de wereld ook. Weet je, want Joshua 23 vanaf vers 10 zegt, één van u vervolgde er 1000. Maar God strijdt voor u, voor ons. Joshua is oud geworden. Joshua is hoogbejaard. En wat doet hij? Het goede wat hij kan doen. Hij zet de hele bubs rondom hem heen en hij begint over te leveren. Aan de volgende generatie. En wat hij iedere keer eigenlijk zegt, God is met jullie. God strijdt voor jullie. Maar, die hoor ik ook zo vaak uit het evangelie van Peter Pan. Wij hoeven niks te doen. God strijdt voor ons. God haalt de overwinning. Wij mogen ervan genieten. De Bijbel leert mij wat anders. Ja, God strijdt voor ons. God baant de weg voor ons. Maar iedere keer, ga maar eens lezen in Joshua 23. Iedere keer zie je ook dat wij op moeten staan. Dat we actief moeten worden. Dat we met hem mee in die strijd gaan. Weet je, als wij zeggen, ik sta op. Ik accepteer niet langer deze rommel over mijn leven. Dan open je de deur voor Jezus dat hij met de rommel aan het werk kan gaan. En dan gaat hij niet alleen achter je aanlopen. Nee, dan gaat hij voor je uitlopen, je helpen. En mogen wij in die overwinningen gaan stappen en de dingen terughalen die geroofd zijn uit zijn koninkrijk. En dat geldt in ieder gebied. Dat zowel geestelijk als materieel. Hoeveel mensen zijn er niet financieel kaal gevreten door de kaalvreter? Zitten nu in schulden, depressie, wanhoop. Als dat teruggehaald wordt van de kaalvreter, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat hij minimaal tweevoudig terugbetalen wat hij gejat heeft. En ik beloof je één ding, het leven zal anders zijn voor die personen. Als ze daar onderweg komen, genezen en in vrijheid komen. Toch? Jezus belooft in Johannes 10 dat wij een leven zullen hebben en dat in overvloed. Dat is geen prosperity teaching, dat is gewoon het woord van God. We zullen aan niets tekort komen. Gaan we dan allemaal met 3 Lamborghinis rijden? Nee. Je krijgt overvloed in het leven wat God voor jou heeft. Je zult aan niets tekort komen. En is dat een dak boven je hoofd en een bord eten? Dan is dat de overvloed die je krijgt. Is het een helikopter en een Lamborghini die je voor het koninkrijk van God moet gebruiken? Dan is dat wat je krijgt. Maar dan leer je er ook goed mee omgaan en niet bij de eerste de beste rit de vangrail in te jagen. Want dat is niet de bedoeling. Het gaat helemaal niet om Lamborghini, het gaat niet om helikopter. Maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Leviticus zegt in hoofdstuk 26, en daar gaat het over zegen en vloek. 5 vervolgden er 100 en 100 vervolgden er 10.000. Maar besef één ding. En dan gaan we naar Goliath en David. Gevangenen komen nooit vrij zolang ze hun ketenen lief hebben. Je zult nooit uit je modderpoel wegkomen zolang je het heerlijk vindt om in de modder te blijven rondbaggeren. En ja, modder is goed voor de huid. Als je op vakantie gaat naar Turkije, kun je er een hele excursie maken. Word je in modderbaden gegooid, moet je uitdrogen weer en allerlei toestanden. Dat is leuk voor op vakantie. Maar niet om de hele dag in te liggen. Want dan krijg je zo'n verschrompeld huidje. Toch? Zolang wij onze ketenen lief hebben, zullen we niet vrij worden. En dat zie je ook. 1 Samuel. 17. Ik ga het niet helemaal lezen. De meeste van het verhaal kennen jullie wel. Maar ik ga er gewoon doorheen. In vers 4 zien we dat Goliath opstaat. Nou, het was een mannetje, hè? Hij stak overal mijn kop en schouders bovenuit. Hij was een kampvechter. Hij was giga groot voor zijn omgeving. En hij intimideert. Vanaf vers 4 tot 7, als je dat leest, dan zie je dat daar een man staat van gestalte met een dikke wapenrusting, een groot zwaard. Waarschijnlijk met een blik die kan doden. Pure intimidatie, wat je daar ziet. En dat klopt ook, want als je vers 8 en 9 leest, dan zegt hij daar en hij riep tot de slagorde van Israël. Nou, kom maar op. Laat er maar eentje komen. Kom maar, kom maar, kom maar. Wat deed hij? Angst zaaien. Want niemand dorstte tegen hem op te nemen. En het leger werd bevangen door angst. Ze werden eigenlijk al in ketenen geslagen geestelijk, voordat het gevecht überhaupt begon. En Goliath, als je verder leest, in vers 16, zie je dat hij deze tactiek 40 dagen achter elkaar hanteert. Dus geestelijk is hij 40 dagen bezig om angst in te brengen. Angst, angst, angst en intimidatie. En manipuleren met veel verbaal geweld. Dat zien wij ook om ons heen gebeuren. Er zijn hele grote sprekers met woorden en met een overtuiging. Die continu dezelfde dingen roepen. En maar over mensen heen roepen. En met een overtuiging dat iedereen op een gegeven moment begint te buigen. En denkt, ja, dat zal wel de waarheid zijn. Zo zal het wel zijn. En mensen durven niet eens meer daar een weerwoord op te geven. Bang dat ze overbluft worden met 25.000 bijbelteksten. Maar de Bijbel leert heel simpel. Toets alle dingen en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5. Toetsen waaraan? Gewoon heel simpel. Niet aan wat Jantje, Pietje, Harry of Klaasje zegt of Marietje. Nee, aan het woord van God. Daar moeten we het aan toetsen. En als het daar niet in staat, mag je van mij een mening hebben, mag je van alles vinden, maar doe ik er niks mee. Als we het terug kunnen vinden in het woord van God, als christenen, gaan we ermee aan het werk. Anders zijn het meningen van mensen. Ook heel fijn, maar als het aankomt op geloofsgroei, heb je er niks aan. Klinkt hard? Dat is de Bijbel, zwart-wit, zegen of vloek. En Joshua, die was klaar met zijn betoog. En weet je wat hij aan het eind zei? Kies heden wie je dienen wilt. Kies niet morgen, kies vandaag. Met andere woorden, kies vandaag of je je billen warm wil houden op een stoel of dat je wil gaan wandelen met Jezus Christus. Maar weet je wat hij zei? Maar ik en mijn huis, met andere woorden, ik en mijn gezin, ik en mijn familie, ik kies ervoor om het woord van God daar centraal te zetten. En wij zullen de Here dienen. Dat was een uitspraak uit zijn mond. Die mogen wij ook doen. Als wij nou eens zouden beginnen in ons eigen huis, allemaal, ik en mijn huis gaan de Here dienen. En we beginnen iedere dag. Dank u wel, Vader, voor deze nieuwe dag. Dank u, Jezus. En prijs uw wonderbare naam. Want ik en mijn huis mogen u gaan dienen. Weet je wat je doet? Je spreekt leven uit over jouw huis. Niet alleen over dat stenen ding, maar ook over een ieder die daarbij hoort. En het woord van God kan niet ledig terugkeren. Niet omdat ik het zeg, maar omdat hij het gewoon belooft in zijn woord. Maar wij moeten het wel gaan doen. Als wij die ketenen van gemakzucht veel prettiger vinden, dan zullen we daar niet van vrijkomen. Maar wij moeten ze verbreken met ons woord. Wat zegt Openbaringen? Door het woord van hun getuigenis hebben ze hem overwonnen. Dus met andere woorden, word actief. Ga wat zeggen. Ga wat doen. En Goliath mokten het volk. En ze lieten zich mokken door een man met een paar demonen in hem. En ze lieten zich eronder krijgen. De mannen van het leger van Israël keken naar het vlees. Zagen een man van gestalte. Met veel verbaal geweld. Maar ze keken niet naar de geest. De Bijbel leert, wandel niet in het zicht. Wandel naar geloof. En weet je, we komen zo terug bij Samuel. Als je nou kijkt in 2 Koningen 6. Vanaf vers 8. Dan zie je dat wat Jozua verteld heeft, ook in de praktijk gewoon tot uiting komt. Elisa krijgt hier gewoon openbaring over de strategieën van de koning van Aram die oorlog wilde voeren. Vers 9 van hoofdstuk 6 staat, maar de man Gods zond aan koning van Israël de boodschap, neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedwaald. Afgedaald. En dan staat er iets verder aan het eind van vers 10. Het gebeurt niet één keer, maar het gebeurt meerdere keren. Weet je, het is zo mooi. Wanneer wij dicht bij God zijn, dan openbaart Hij zichzelf aan ons. En legt Hij de strijdplannen van de vijand bloot. Nog voordat de strijd begint. En dan zie je dat de dienaar van Elisa, die zag het nog niet. Die kijkt naar buiten en die ziet met zijn ogen een groot leger aankomen. In vers 15. Met paarden en wagens. En dan zegt hij tegen Elisa, wat moeten we doen? Weer die angst, paniek. Ho, ho, ho. En Elisa die reageert. En hij zegt, vrees niet. Want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan die bij hen zijn. Elisa zag iets wat die man nog niet zag. En Elisa begreep het en hij zegt, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En God opende de ogen van die knecht. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. En Elisa bidt vervolgens, sla het volk van die vijand met blindheid. Nou, we weten hoe het afgelopen is. Elisa bad en God opende de ogen voor die grote engelenmacht die daar aanwezig was. En die veel sterker is dan dat legertje wat op de grond liep. Want God kan met zijn vinger knippen en de hele boel raakt in verwarring. We hebben het bij Gideon gezien. We hebben het bij Elisa gezien. We zien het zo vaak in de Bijbel. Dat we gaan het zo meteen nog een keer zien. Weet je, zorg dat je niet voorspelbaar bent. Want en angst verblindt Gods plan voor jouw leven. Als we angst hebben, zijn we verblind voor wat God wil doen in jouw en mijn leven. Als je kijkt iets verder in 2 Koningen, dan zie je vanaf vers 24 dat ze omringd zijn door de vijand. En uiteindelijk zie je aan het begin, weet je, die koning die zegt in vers 31 net zoiets als wat Isabel over haar eigen leven uitsprak. Zij zei ook, als hij niet binnen 24 uur dood is, dan mag er met mij gebeuren wat er met die andere gebeurd is. Kun je nog herinneren dat Isabel dat over zichzelf uitsprak? Dat is eigenlijk een zelfvervloeking. Deze koning doet hetzelfde in hoofdstuk 6, in vers 31. Hij zei, zo mogen God met mij doen, ja nog erger. Hij sprak ook over, want hij wilde Elisa binnen 24 uur. En dan zie je, hè, er was grote hongersnood in Samaria, want ze waren omringd, ze waren omsingeld, ze konden geen kant op. En dan staat er in vers 2, de hoofdman van de koning, die staat op en die heeft ongeloof. En die zegt, ja, weet je, het is wel leuk, Elisa, dat je vertelt dat het maar fijn meel maar weinig kost. En dat kost straks weer weinig. Aha, kijk dan om je heen. Alle prijzen zijn hoog. Brandstofprijzen zijn gestegen. Huren gaan omhoog. Hypotheken gaan omhoog. Oh. Leven wij in een paar duizend jaar terug? Of leven we in 2022? Alles is duur geworden. Door de omsingeling van de vijand.
Maar Elisa, die zegt, nee hoor.
Jo, het duurt niet lang meer, dan is het klaar. En dan kost dit maar dat, en dit kost maar dat, en zus en zo gaat het gebeuren.
En die hoofdman die zegt,
nee, daar geloof ik allemaal niks van.
En dan in vers 3 of vers 2 aan het eind zegt Elisa, zie, gij zult met uw ogen, uw eigen ogen, dit gaan aanschouwen. Maar daarvan niet eten.
Je zult het zien, maar je zult er niet van eten.
Waarom?
Hij stond erbij en hij keek ernaar, maar hij wilde niet van zijn stoel opstaan. Hij wilde niet uit zijn modderpoel komen. Hij wilde niet de ketenen van gevangenschap loslaten en vertrouwen op de man Gods. Dat het woord wat hij sprak een woord van leven was, geleid door de geest.
En dan komt er een geweldig verhaal achteraan. En er waren vier Melaatse mannen, door iedereen uitgespuugd. Die zaten buiten bij de poort, konden geen kant op. Die zeiden, als we nu naar binnen gaan, zullen we sterven, geen eten krijgen. Blijven we hier buiten zitten en stilzitten, zullen we sterven, niks krijgen. Dus eigenlijk hadden ze maar twee keuzes. Het graf of naar boven kijken en hopen en geloven. En dat deden ze ook. Want ze stonden op en zeiden, laat ons naar de Arameërs gaan, degene die omsingelden. Misschien hebben we geluk en overleven we dat en krijgen we wat te eten. Dus wat gebeurde er? Zij zaten stil en ze kwamen in beweging. Zie je hem? En wat gebeurt er? God maakt zijn belofte waar. Hij strijdt voor hen die vertrouwen en in beweging komen. Hij zegt, laten we opstaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, laten we de vijand najagen. Want mensen die melaats waren in die tijd, wilden daar andere mensen in de buurt zijn? Dus als zij kwamen, zag je zo de hele boel opzij gaan, toch? En wat doet God? Hij brengt een geluid daar bij dat leger. En die raken zo in verwarring dat ze laten alles achter en slaan op de vlucht. En die vier mannen, die hebben de tijd van hun leven. Die hebben geweldige tenten met airco, buffet, alles erop en eraan. Kunnen zich helemaal buikje rond eten. Een all-inclusive concept. Ja, wereldrestaurant 1.0, hè? Was dat ongeveer. Maar ze bedachten één ding. We kunnen het voor onszelf houden of we kunnen teruggaan en het met de anderen delen. En ze kozen voor het laatste. En eerst geloofden ze er niet, dus ze stuurden een paar mensen. Maar toen later zagen ze dat het echt was, kwamen ze met z'n allen. En dan, vers 17. En een maat fijn meel kostte 1 sikkel en 2 maten gerst 1 sikkel. Volgens het woord van God. Goh, had de man van God toch gelijk gekregen. En nou komt hij. En de koning had de hoofdman op wiens arm hij leunde aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf zoals de man van God gesproken had. Want hij had gezegd, eind vers 19... Gij zult het met eigen ogen aanschouwen, maar je zult er niet van eten.
Als God spreekt, maakt hij zijn woord waar. Deze man was vol ongeloof en mokte het woord van God. En dat is niet slim. Toch? Hij heeft het gezien. Hij heeft gezien dat het zo goedkoop werd. Hij heeft gezien dat er overvloed aan voedsel was. Maar hij heeft er niet van mogen eten. Want hij werd vertrapt in de poort. Terug naar Samuel. David staat op. Wordt natuurlijk het leukste deel van dat hoofdstuk. Waar iedereen altijd op zit te wachten. Ook in de tekenfilmpjes en de films. David staat op. En hij zegt in vers 26. Waarom hebben jullie überhaupt angst? Waarom hebben jullie angst voor deze man? Kijk eens met je geestelijke ogen. En ze keken David aan en zeggen, wat moet jij nou, vriend? Zijn eigen familie. Hallo, jij hoort bij de schapen te zitten. Een beetje de schapen te hoeden. Maar hij zegt, luister, ik heb met beren gevochten. Ik heb met leeuwen gevochten. Ik heb dit aan zijn baard naar beneden getrokken. Je blijft van mijn schapen af. Denk je dat ik bang ben voor zo een? Hij zegt, kijk geestelijk. En zijn familie werd boos op hem. Waarom? De geest van angst heerste in zijn familie. Na 40 dagen. Ze konden niet meer normaal denken. Maar hij zegt in vers 32, verlies de moed niet. Want alles wordt gedaan vanuit de kracht van God. En zo ook zal het met deze Filistijn gaan. Deze Filistijn die ziet David aan en die denkt van, wat is dit dan? Zo'n ventje? Hij heeft niet eens een wapenrusting aan. Hij heeft alleen een stok bij zich. En hij begon hem belachelijk te maken. Hij begon hem te bespotten. Er staat zelfs, hij begon hem te vervloeken. Gebeurt dat niet zo vaak om je heen? Als jij recht wandelt met het woord van God, gaan er mensen op je pad komen en die gaan je vervloeken. Zo simpel als het maar is. Waarom? Omdat ze gespiegeld worden met hun eigen leven. En wat is de tactiek die iedere keer gebeurt? Omkeren en buiten jezelf plaatsen. Zodat ik niet schuld heb, zodat ik niet het kwaad heb, maar proberen die ander in het kwaad te zetten. Dat zie je hier ook. Goliath verwachtte dat het leger op hem afkwam. Dan kon hij even flink hakken. Daar was hij op voorbereid. Maar David was niet voorspelbaar. David was niet te plaatsen. Hij wist niet hoe hij met hem om moest gaan. Dat zien we iedere keer. God geeft strategieën om dingen te doen. En dan weet de vijand niet. Wat gaat er gebeuren? En David, die gaat los. Goliath zegt, ik voed je aan de vogels. Maar die vloek trof geen doel. Waarom? Spreuken 26:2. Een vloek zonder reden kan nooit doel treffen. David kwam niet van zich eigen. David kwam in de naam van de Heere, zijn God, om die demonen bezette tegenstander die met vervloekingen over het volk bezig was om angst te zaaien, om die aan te pakken. En hij zegt, hij die in mij is, hij die met mij is, is groter dan hij die in de wereld is. En ik zal het je laten zien ook. Ik heb geen zwaard nodig, ik heb geen wapenrusting nodig van de natuur. Ik ben toegerust met zijn wapenrusting. Het enige wat ik nodig heb is een slinger en een paar stenen. En ik weet precies waar ik hem moet raken. Daar waar zijn panzer een gat heeft. Hier, midden voor zijn hoofd. En wat gebeurt er? David rent, zegt vers 48, zonder vrees. Dat hele leger was bang. Maar David was niet bang. Want David wist wie aan zijn zij met hem meerende.
God zelf. En ik ben ervan overtuigd dat als door de wind die steen een beetje uit de richting zou gaan, dat God gewoon die steen weer terug op de goede richting had geduwd. Want hij keek naar David zijn hart. Daarom was David ook een man naar Gods hart. Markus 16 zegt, voor zij die geloven, stap uit, verkondig het evangelie en tekenen en wonderen zullen je gaan volgen. Welke tekenen en wonderen? Op demonen zullen uitgedreven worden, zieken zullen genezen worden in de naam van Jezus Christus. En zelfs als je op slangen en schorpioenen treedt, niets zal je gebeuren. Wat zijn dat? Machten en overheden, demonen. Paulus werd door een adder gegrepen in zijn hand in Handelingen. En iedereen dacht, nou, die gaat dood. Wat deed hij? Hij schudde hem af en gooide hem gewoon in het vuur. Verder keek je er niet naar om. God voorzag dat er geen gif uitkwam. En de mensen zagen hem als een god. Maar dat was hij niet. Weet je, geen slang of schorpioen zal je raken. Als je wandelt met hem. In vertrouwen. Maar daar mogen we naartoe groeien. En we weten hoe het verhaal van David afliep. Goliath ging neer. David pakte zijn zwaard. Hakte zijn kopje af. Nam het mee. En nam ook zijn zwaard mee. Want hij vond het wel een mooi zwaard. Want hij legde het zwaard bij zichzelf in de tent, staat er. Nou, leuke souvenir toch? Zo'n zwaard. Ik denk dan, zo'n mannetje, zo'n zwaard. Ja, dan, hè? Want hij was niet zo groot, heb ik begrepen. Weet je, dat is wat God doet in ons leven. Als wij op gaan staan, als wij gaan wandelen, welke situatie ook, welke omstandigheden ook, het maakt niet uit, mensen. Als wij aan dat touw van hem vasthouden, als we dicht bij hem blijven, als we onder hem willen schuilen en in beweging blijven, geven we de ruimte op een wonder. Geven we de ruimte voor herstel. Ook al denken we bijna onmogelijk in de situatie waar ik nu in zit. Maar bijna onmogelijk is juist bij Jezus de beste uitdaging. Want weet je waarom? Er kan er dan maar één de glorie en de eer krijgen. Niemand anders. En dat is Jezus Christus zelf. Dat beloven zou ook nog naar Daniël gaan. Daniël 3. Ik ga niet hebben over Daniël in de leeuwenkuil, in die stadhouders, noem maar op. Dat kennen jullie wel, toch? Ja. Op zich natuurlijk ook een geestelijke diepgang van hier tot Amsterdam en retour. Maar hier zien we Sadak, Mesak en Abednego. Die krijgen te maken met een koning die redelijk van het padje af is. Hij heette Nebukadnezar. Later is het geloof ik redelijk wel met hem gegaan. Hè? Moest daarvoor wel eerst een jaartje gras eten en als een koe functioneren en noem maar op. Maar hier was het zover gekomen dat ze moesten zich voor allerlei muziekinstrumenten, als die begonnen te spelen, op de grond werpen, afgoden aanbidden. En als dat niet gebeurde, dan werden ze in een brandende oven vernietigd. Dus iedereen die niet wilde buigen, ging gewoon de oven in. Was dat 75 jaar geleden ook niet? Als mensen niet wilden buigen of van een bepaalde afkomst waren, gingen ze de oven in. Zijn we duizenden jaren verder. We zijn nog net zo gek in deze wereld. Toch? En dan staan daar in vers 12 die drie mannen. Oh ja, deze mannen hebben zich aan u niet gestoord, o koning. Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Zij bleven gewoon staan en deden niet mee aan die flauwekul.
Zij deden niet mee aan allerlei nieuwe wereldideeën en veranderingen en omdraaiingen in de maatschappij. Zij bleven gewoon het woord van God recht snijden. Goed is goed, fout is fout. Zegen is zegen, vloek is vloek. En Nebukadnezar die wordt pissig. Die ontbrandt in grimmigheid, heet dat in oud-Nederlands. Hè? In toorn en grimmigheid. Maar hij wordt gewoon, hij was zwaar beledigd. Wie denken zij wel dat ze mij, bladibladibla. En hij zegt, als je dat niet doet, dan ga je in die oven. Ja, is goed, zeggen ze, vrij vertaald. Steek de oven maar aan, want wij buigen niet. Dat is wat eigenlijk deze drie gasten zeiden, hè. Steek je oventje maar aan, vriend, want wij buigen toch niet. En zij zeiden, het is beter om te sterven met Jezus dan te buigen voor die afgoden. Dat is wat ze eigenlijk zeiden. En wat zegt hij? Hij zegt in zijn woede, en je ziet het ook in vers 19, toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde. Nou, weet je, als demonen het overnemen, zie je het gezicht totaal anders worden bij een mens. En hij zegt, steek die oven zo op, stook die op, dat die 7 keer warmer wordt dan normaal. Nou, bij een gemiddelde oven, als je die 7 keer warmer stookt dan normaal, dan zit je aardig op de kritische temperatuur van dat die oven uit elkaar gaat klappen. Maar zo was deze man gegrepen. En hij beval om die 3 mannen te binden en in die brandende oven te werpen. En als je ziet, ze gingen met een mantel, broeken, mutsen, kleding aan. Hups, gingen zo die oven in. Werden ze erin geworpen, hè? Weet je wat dat betekent, erin werpen? Dus van boven naar beneden. En er staat ook, in vers 22, die oven was zo bovenmatig opgestookt en doodde de vlam van het vuur van de mannen die hen erin moesten gooien. Wat gebeurde er? Er kwam zoveel hitte uit die oven dat die mannen die hun erin moesten gooien instant dood waren, verbranden. Nou, ik weet hoe warm het kan zijn in een afgesloten ruimte. Ik heb er regelmatig rondgelopen om het uit te maken. En weet je, als je een brandende woning ingaat en je gaat door de voordeur en het brandt op dezelfde verdieping omhoog, dan ga je, zeg maar, dat vuur en die hitte horizontaal te lijf. En je hebt een straal bij je met water en dan kun je beschermen en uitmaken, bla bla bla. Maar je kunt de hitte voor je uit wegdrukken. Meestal zijn de ramen eruit, dus kan de hitte weg. Zie je een beeld? Ja. Weet je wat de ergste was om aan te pakken? Kelderbranden. Want dan ga je niet vooruit, maar je moet naar beneden. Wat doet warme lucht? Warme lucht stijgt op. Als je in een brandend huis bent en je ligt plat op de vloer, dan kan het daar nog maar zo 40, 50 graden zijn. Daar kun je gewoon zo, zou je daar nog kunnen vertoeven. Maar als je gaat staan, kon het hier al wel eens 400, 500 graden zijn. En aan het plafond kon het wel eens tussen de 600 en 800 graden zijn. Bij een normale brand. Hier stookt hij hem ook nog 7 keer op. Wat gebeurt er als je bij een kelderbrand die kelder in moet om te blussen? Dan moet je dus door die hele warme laag die bovenin zit, daar moet je eerst doorheen bijten voordat je beneden aan het werk kunt. Nou, en ik beloof je, je merkt het verschil. Dan is het even oea en door. Deze mannen stonden bovenop, werden daar doorheen gegooid. Door die hitte. En bij 500-600 graden begint alles spontaan te branden in de woning. Dus het kan daar branden, maar als de temperatuur zo hoog wordt, dan beginnen daar de stoelen vanzelf te branden. Zonder dat er een vuurtje bij te pas komt. Noemen ze gewoon zelfontbranding.
Wat denk je wat er gebeurt als zo'n oven, de deurtje boven open gaat en daar in één keer dat naar buiten komt? Dan gebeurt er dus wat hier gebeurt. Die mannen die verbranden instant. Maar deze drie met mutsjes op, jasjes aan, worden daardoorheen naar beneden gegooid. Nou, wat denk je dan? Klaar toch? Instant crematie. Ja. Iets anders kan niet de oplossing zijn. En op een gegeven moment in vers 25 zie je dus iemand die kijkt door de zijdeur van de oven, want je naar binnen, en die zegt: koning, er gaat iets niet goed. Want we hebben er drie ingegooid en ik zie er vier lopen. En dat kan helemaal niet, want ze moeten al lang horizontaal zijn. Dus als er drie zouden lopen, dan zou het al ontploffen. Want die jongens hadden echt niet van die brandweerkleding die we tegenwoordig hebben, die het een en ander tegen kan houden. Ze laat staan dat hun luchtwegen beschermd waren. Ze ademden gewoon die lucht van 800, 900, 1000 graden in. Want die jongens hadden echt niet het besef: oh, we gaan de oven in. En we doen bommetje. Adem in. En naar beneden ermee. Die hadden wel wat anders aan hun hoofd. Handen gebonden, zien dat die oven. Die jongens denken ook van: oh ja, nou hé, we zijn zo bij u. Ik denk dat ze dat echt gedacht hebben. Toch? En wat gebeurt er? Nebukadnezar, die gaat naar die deur bij die vuuroven. En die begint in één keer andere dingen te zeggen. Het was niet van lange duur, want daarna ging hij gras eten een jaar lang. Maar hij zag dat de God van Sadrach, Mesach en Abednego veel groter was. En naar hun omzag dan al die afgoden die hij diende. En hij erkende dat. En weet je wat het mooie is? Als je dan leest, dan staat er: het vuur had geen macht gehad over hun lichamen. En ik weet wel hoe dat komt. God zelf was de vierde man die erbij was. En hij had een muur om hun heen gedaan. Een veilige cocon gecreëerd binnen die vuuroven. Op bovennatuurlijke wijze. Niet wetenschappelijk te bewijzen, niet wetenschappelijk te onderbouwen, zodat er maar één de eer en de glorie kon krijgen. Maar zij schuilden dicht bij hem. Het begon met het schuilen bij hem in de zin van: Heer, wij weigeren om in die modderpoel te gaan. Wij zijn vrij in u. Wij aanbidden alleen de levende, waarachtige God. En komen we om, dan komen we om. Maar dan zijn we hun nog dankbaar ook, want dan zijn we des te eerder bij u. Dus even een heel andere manier van denken. Maar ik geloof dat ze echt zo gedacht hebben. Ze wisten wat hun lot was. En doet u een wonder? Halleluja. Doet u geen wonder? Ook halleluja, want we zijn in beide gevallen zijn we bij u. Dat is wat hun denken was. Maar ze waren dus actief. Ze gingen niet schuilen en zitten van: oh ja, op mijn knietjes dan maar. Nee, bleef gewoon staan. Zij schuilden bij hem onder zijn grootheid. En hij gebruikte dat om een wonder te doen. Zelfs hun hoofdhaar was niet geschroeid. Nou, ik beloof je, ik heb regelmatig wat lichaamsdelen onthaard gehad. En dat was minder warm dan 7 keer die oven opstoken. En ook hun kleren roken niet. Nou, wie is er wel eens op een verjaardag geweest waar gerookt wordt? Je kwam thuis. Hè? Nou, sommige mensen roken nog steeds door omstandigheden. En als je 's avonds thuis komt en je legt je kleren weg, je ruikt het. Toch? Ja. Zo simpel is het gewoon. Bij brand, je hoeft maar even binnen te zijn. Ik beloof je één ding. Sterker nog, wie houdt er van barbecuen? Ja. Na de barbecue. Wat is het? Het zit in je haren, het zit in je kleren. Maar ik was toch buiten? Ik stond toch iedere keer niet in de wind, want dan kreeg je die meur over je heen. Nee, ik stond aan de veilige kant, zodat ik vrij bleef van geurtjes en meurtjes en ditjes. Maar toch, 's avonds, je haren ruiken en je kleren ruiken naar de rook. En hier komen ze eruit. Heerlijk. Het waren mannen, dus geen Chanel nummer 5. Maar, ja. Wat is een echte stoere man nog? Paco Rabanne of zo? Of, nee, vind ik ook niet. Vind ik ook niet. Joop, gewoon Joop? Ah ja, Van Gils. Ja. Ja, sommige reclames denk ik wel eens zijn het wel eens mannen die die reclame maken. Maar bij die mannengeurtjes. Die je dan ziet, hè? Dus we moeten even een macho man hierachter. Geurtje moet erachter, hè? Ja, zoiets. Of X, hè? X was toch de echte man, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, X van de action. Ja. Halleluja. Maar weet je, God is geweldig, toch?
Amen.
En waarom laat ik jullie dit zien? Ik hoop dat je de geestelijke diepgang erachter ziet. Want woorden hebben kracht. Sara heette eerst Sarai. Maar toen ze Sara genoemd werd, weet je wat dat betekent? Prinses van de koning. Als je dat over iemand uit gaat spreken, gaat dat iets betekenen. Abram werd Abraham. Weet je wat dat betekent? Hij werd vader van vele volken. Geloofde hij het? Nee. Hij had een probleem met geloven. Hij had ook een probleem dat hij vader zou worden. Dat geloofde hij ook niet echt. Zacharias en Elisabeth hadden daar ook een probleem mee. Elisabeth was zelfs vruchtloos, zegt de Bijbel. En toch kregen ze een zoon. Hoe heette hij ook alweer? Johannes de Doper, hè? Nou, we hebben gezien. Ja. Maar als we leven uitspreken over elkaar, we hebben de laatste maanden iedere keer ook weer over gehad, dan gaat dat zijn vruchten afwerpen. Sara en Abraham. Iedere keer werd het uitgesproken. En we hebben gezien dat hij gerechtvaardigd werd. Niet door zijn werken, maar door zijn geloof, zegt de Bijbel. En hij is ook een vader van vele volken geworden. Laatste tekst, terug naar Handelingen. Handelingen hoofdstuk 6. Weet je, besef goed dat wanneer jij op gaat staan met Jezus, dat er mensen in je leven gaan komen, mensen op je pad gaan komen, die gaan proberen jou neer te halen. David had Saul. Deze drie mannen hadden Nebukadnezar. Daniel had de stadhouders. Toch? Die een list met hem probeerden uit te halen. Elisa had te dealen met de koning. Stefanus had te dealen met stenen van een religieus volk. De gemeente had te dealen met Saulus. Voordat hij van zijn paard afgegooid werd door God zelf. Waarom? Die probeerden allemaal om die waarheid, dat licht, te doven. Want als dat licht gaat branden, wordt de duisternis zichtbaar. En de duisternis zal altijd proberen het licht uit te blazen. Maar weet dat als je dicht bij God bent, als je met zijn woord bezig bent, mediteert op het woord, als je in gesprek bent met hem, in gebed, als je dagelijks met hem wandelt, als we met elkaar, weet je, ik vind het heerlijk om alleen in het woord van God te wroeten. Maar ik vind het net zo geweldig en ik zoek ook iedere kans die ik krijg om dat te doen, om met mijn broeders en zusters samen in het woord te zitten. Mensen zeggen wel eens, ja, jullie zijn de voorgangers, daarom komen jullie zo vaak. Nee, ik kom Omdat ik het geweldig vind om van andere broeders en zusters te leren en te horen. En ja, we misbruiken dat we dan voorganger zijn. Dan kunnen we lekker op dinsdagavond naar de kring en op woensdagavond naar de kring. En we kunnen vrijdag naar de bidstond. En misschien ga ik vanmiddag nog weer naar een dienst in Zevenaar als die vanmiddag weer is. Waarom? Omdat het gewoon heerlijk is om in zijn woord te leren en van elkaar te leren. We mogen elkaar bemoedigen. Weet je, al ben je nog maar 3 maanden tot geloof gekomen. Als je iets gelezen hebt in de Bijbel wat jou raakt en jij deelt dat met anderen. Weet je wat dat brengt? Leven. Ja, maar hij heeft geen Bijbelschool gehad. Nee. Heeft geen theologie gestudeerd. Nee. Heeft geen diploma. Zeker niet. Maar is wel onderweg om de Bijbelschool van Jezus Christus te volgen. De BVS Bijbelschool. Bijbelschool van de straat. Daar zit geen diploma aan vast. Maar daar word je wel door hem zelf uitgekozen om te gaan dienen. Is dat andere dan slecht? Nee. Maar gebruik het niet als kapstok, als meetwaarde. Volgens mij niemand van de 12 discipelen heeft ooit een diploma gekregen. Paulus heeft geen diploma gekregen. Maar ze hebben wel de wereld op hun kop gezet. Zonder diploma's. Toch? Waarom? Omdat ze hem vertrouwden en God lieten strijden en met hem meegingen in die strijd en die strijd aangingen. Is het soms moeilijk? Yes. Zie je het soms niet meer zitten? Yes. Is dat menselijk? Zeker. Maar weet één ding, als je dan broeders en zusters om je heen hebt die mogen bidden, joh. Beter scenario kun je niet krijgen om het te veranderen. En dan nog heb je vaak een tweede persoon nodig die ook mee wil. Toch? Wij willen met z'n allen voor Fabian het beste. Er zit 1 addertje op het gras. Wat wil Fabian zelf? Hoe ver is hij? Om het maar gewoon zo uit te drukken. We hebben vorige week met z'n tweeën gesproken. Ik zal er niet te veel over zeggen nu. Maar je hebt er wel 2 voor nodig om het tot herstel en een succes te maken. En zolang Jezus in het midden daartussen mag zijn, geloof ik dat het succes gaat komen. Hoe diep die put ook is, hoe vol die put ook met troep zit vanuit het verleden of vanuit het heden of wat dan ook. Als het bloed van Christus erover uitgestort mag worden, gaat er overwinning komen. Amen. Ik spreek het gewoon uit. We zijn kinderen van God en het wordt dus tijd dat we gaan doen wat de Bijbel ons leert. En niet meer ons door de wereld in de maling laten nemen. Niet meer door die duivel in de maling laten nemen. Dat het hopeloos is, dat het niet lukt, dat er geen herstel is. Weet je, Jezus is de koning van herstel. De koning van overwinning. De koning van dat wat kapot is weer gewoon heel maken. Niet fixen en een pleister erop, nee, heel maken. Gewoon dat wat de wonden veroorzaakt heeft, wegnemen en de wonden helemaal helen. Dat is hij. En de wereld kan dat niet. De wereld geeft je een pilletje om het acceptabel en draaglijk te maken. Zodat je in je rugzakje ermee verder kunt leven. Toch? Dat is wat je toch altijd hoort? Je moet ermee leren leven. Nee. Jezus is mijn geneesheer. En hij zegt, je moet er niet mee leren leven, je moet ermee afrekenen, want ik ga je meer dan overwinning geven. Ik ga, en alle genazen, hebben we net gelezen, toch? Niet sommige, alle. Hebben jullie Handelingen 6? Ik heb je wat tijd gegeven om er te komen. Ja. Handelingen 6. Wat zien we hier? Er ontstond gemor tussen de Griekse en de Hebreeuws sprekende. En er werden dingen verwaarloosd. En de apostelen zeggen, zoek ons 7 mannen uit die als goed, betrouwbaar, vol van de geest bekend staan. Weet je wat die mannen tot die tijd deden? Ze waren ober om te bedienen. Ze dienden. Maar vanaf dat moment, toen ze die 7 uitgezocht hadden, werden die ingezegend. En hoe? vers 6. Zij stelde hen voor de apostelen en na voor hen gebeten te hebben en de handen opgelegd, werden ze vrijgezet in hun taak. Dat is de manier waarop God werkt. Daarom hebben wij vorige week 3 mensen ingezegend. En het heeft niets met meer of minder waardig, weet ik het allemaal, te maken, maar gewoon met mensen die door God vrijgezet zijn en aangesteld zijn in bepaalde taken. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou, zijn er 4 mensen uit de gemeente, zoals wij dat gewoon met de verjaardagen altijd gewoon zijn. Zijn er 4 mensen uit de gemeente die deze 7 willen zegenen? Maar dat is niet Bijbels. Het waren de apostelen die hen inzegenden. Niet de gemeenteleden. Omdat de Bijbel het gewoon leert. En weet je wat het resultaat was? Dat die 7 vol vuur, vol kracht op gingen staan en aan het werk gingen. En wat was het resultaat? Ze verkondigden het evangelie, legden op zieken de handen. Ze werden genezen, dreven demonen uit. En tekenen en wonderen volgden hun waar ze gingen. Klinkt goed, hè? Lekker, toch? Willen we allemaal, hè?
Ja.
Weet je hoe Stefanus aan het eind is gekomen?
Ja.
Stenenkoppend. Ja. Weet je hoe Filippus aan het eind is gekomen? Aan het kruis. Dus het betekent niet altijd dat wij ook gewoon in hoge ouderdom, net als Joshua, gewoon onze laatste adem uitblazen als je de Heer dient. Dat tegenstand zal komen. Maar als die tegenstand komt, mag je ook weten dat er een goede belofte achter klaar ligt. Want de duivel kijkt alleen maar naar je om als hij last van je gaat krijgen. Of als hij al last van je heeft. Als hij ziet dat jij ziet wat God wil voor jouw leven en je zegt, Heer, hier ben ik. Ik stap uit mijn modderpoel en ik ben er klaar mee om het klaar te zijn met al die zooi. Hier ben ik. Gebruik mij maar. Vorm mij maar. Kneed mij maar. Tuchtig mij maar. Gebruik broeders en zusters in de gemeente, mannen en vrouwen Gods, om mij te corrigeren, om mij recht te zetten. Hier ben ik. Doet u maar. Breek mijn hoogmoed en trots. Breek mijn rebellie. Breek mijn eigen wijsheid. Breek het. Haal die bolwerken neer door uw Heilige Geest. Dat is wat anders dan demon, hè? Doet u maar. Dan ben je nog steeds niet actief. Maar alleen die houding al, daar begint Satan van te jeuken. Dan krijgt hij de bibbers van op zijn rug. Want hij weet dat als jij werkelijk dit meent en uitspreekt en God de kans geeft om het te doen, dat je levensgevaarlijk wordt hier op aarde, voor het koninkrijk van Satan. En dat je een geweldig succes gaat worden voor het koninkrijk der hemelen. Dus het is niet zo pas als je oudste bent, of kringleider, of jeugdleider, dat dan de weerstand komt. Nee, op het moment dat jij zegt, ik stap uit die modderpoel. Heer, was mij schoon. Help mij. Dan begint het al. Weet je waarom? Dan gaan die stemmetjes komen. En dan gaan die stemmetjes... Ah, weet je, is leuk hoor dat je het gezegd hebt. Is leuk. Maar kijk jezelf eens in de spiegel. Je kent jezelf toch? Hoe vaak heb je dit al niet gezegd? Hoe vaak heb je dit al niet gedacht? Ja, nee, Beb. Hartstikke leuk, maar nee. Ik zie mezelf, hè. Ik ben Beb, ik zie mezelf in de spiegel. Nee, joh. Je bent over de 75. Wat wil jij nou dat betekenen in het koninkrijk van God? Hallo. Beetje laat, hè? 20 jaar eerder, oké, maar een beetje laat nu, of niet? Weet je wat de enige goede reactie is? Shut up, jij in de spiegel. Wegwezen. Hier, die 75 op aarde, is ini-ini-ini-mini vergeleken bij wat ons nog te wachten staat. Weet je, al is het nog maar een half jaar, al is het nog 10 jaar, ik ga vol gas in dat half jaar of in dat 10 jaar. En hij zal nog wat meemaken die mij gewoon 75 jaar bij de neus gehad heeft. Die zal ik nog even in de tijd dat ik hier nu nog ben, hij zal het weten. Toch? Dat zou onze houding mogen zijn. En is het dan meteen allemaal halleluja? Nee. Maar dat is goed ook. Want anders worden we verwend, worden we slap en dan gaan we weer stilzitten. We moeten zorgen dat we in afhankelijkheid van hem mogen schuilen en aan de wandel zijn. En dan geloof ik werkelijk... Jo, werk ze. Dan geloof ik werkelijk dat wat er in Handelingen 5 gebeurde met Petrus, dat het ook met ons kan gaan gebeuren hier vandaag de dag. Dat je hier op zondag binnenkomt. Misschien over 2 weken zit Michel weer in zijn eigen gemeente. En komt hij een half jaar later, komt hij hier op zondag binnen, juichend en schreeuwend. En zegt hij, weet je nog, toen, eind april, begin mei, toen ik bij jullie zat. Nou, dat woord. Ik loop door de stad, ben bij de HEMA, ze vallen met bosjes achter me om. Ik kreeg al de boa's achter me aan, dat ik iedereen neer aan het slaan was. Nee, het was Jezus die aan het genezen was. Dat hij terugkomt. Of dat dat in Zelm gebeurt. Bij Febe, in het tehuis. Dat er van alles gaat gebeuren in dat tehuis. Zeg niet dat het niet kan gebeuren. Ik geloof dat wij een God hebben die dit doet. En het enige wat hij van ons vraagt, durf bij mij te schuilen. Durf onder mijn vleugelen te komen, zegt Psalm 91, toch? Wie verblijft onder hem. Tekenen en wonderen zullen gaan volgen. Gaat het om de tekenen en wonderen? Nee. Tekenen en wonderen brengen je niet in de hemel. Besef dat goed. Tekenen en wonderen kunnen ogen openen. Maar jouw belijdenis in Jezus Christus, die brengt jou naar de hemel. En niets anders. Hem, koning en heer, maken over jouw leven. Over mijn leven. Dat brengt je in de hemel. En dat is gratis. En dat mogen we uitdelen. Ik sluit af met het laatste vers van Openbaringen. En daar staat, de genade van de Heer Jezus zij met u allen. En dat dat over jullie op mag gaan. Amen.
Als iemand zegt, dit woord...